Ik vroeg me net af bij het zingen van dat lied. Ik moest naar Tiel vanavond, betekent dat ik naar de verlorenen moest gaan. En zijn jullie dan die verlorenen die ik hier zou moeten aantreffen? Het is niet de Bijbel. Ja, klopt. Ja. Maar ik was een verlorene. Ik was wel, laat ik zeggen, christelijk opgevoed, meegenomen naar de kerk, maar ik kende de Heer Jezus niet. En dat is wel gebeurd, later. En daar kun je oneindig dankbaar voor zijn dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland en als je verlosser. En ik hoop van harte dat iedereen hier ook echt de Heer Jezus kent. Niet om bij een bepaalde groep, bij een bepaalde kleur of club te horen, maar omdat je dan van hem bent en bij hem hoort en naar hem mag uitzien en van hem kracht en genade mag verwachten ook voor de route die je soms naar de Vijverlaan leidt en soms naar een ander plekje. Openbaring 11. Heel goed, die heeft een bril naar boven en een bril naar het boek, dus dat komt helemaal goed. Openbaring 11, vers 1 en mij, ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, ik zal het rustig lezen, maar misschien kun je het dan volgen. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel er buiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. 42 maanden, dus 3,5 jaar. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen, ook 42 maanden, ook 3,5 jaar, 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond. En dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Die twee getuigen die hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer hun getuigenis volbracht, wanneer zij hun getuigenis verbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en hen doden. En hun, dus nog steeds die twee getuigen, hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom in Egypte, waar ook hun heren werd gekruisigd. En dus weet u dat het Jeruzalem is. En de mensen uit de volken, stammen en talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. En ze zullen feest gaan vieren. En elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden met die plagen, dus ze kregen er de schuld van. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel, in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 mensen, met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede week is voorbij gegaan, zie je, het derde week komt spoedig. En de zevende engel blies de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus of van zijn gezalfde geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten of ouderlingen die voor God op hun tronen zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden, wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan de dienstknechten, uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen en aardbeving en grote hagel. Tot zover. Dat is niet het mooiste stukje uit het laatste Bijbelboek. Het gaat over moeilijke tijd en moeilijke dingen en zware oordelen. En het is misschien fijner om te praten over de liefde van God en over de troost en over de toekomst. Toch zijn ook in dit stukje heel veel bijzondere dingen te vinden. We zitten midden in die laatste fase. Je zou kunnen zeggen, even algemeen, midden in de grote verdrukking. Ik weet niet of het allemaal helder is voor ons. De gemeente is nu op aarde. Het zal niet lang meer duren voordat die gemeente hier vandaan gaat. Ze hoort hier namelijk niet. Ze heeft hier geen huis, geen bestemming. U bent gezegend met geestelijke zegening als u gelooft in de Heer Jezus. U hoort hier niet, u bent niet van deze wereld, u bent als een vreemdeling en als een bijwoner, zonder status. U hebt niks. Hier is niets te vinden voor de gelovigen. En dat is heel moeilijk, want we dachten dat het hier lag. En de mensen uit Syrië denken dat het in Nederland ligt. Maar u en ik zijn gezegend met de geestelijke zegening. En de Heer Jezus zei, ik ga naar het huis van de Vader. En daar ga ik voor jullie een plaats klaarmaken, gereed maken, Johannes 14. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer en dan mogen jullie zijn waar ik ben. De hoop van de gelovigen is niet dat het hier beter wordt. De hoop van de gelovigen is dat we bij hem zullen zijn die alles in orde heeft gebracht. En die ons daar zal brengen waar hij zelf is. En dat moment is aanstaande, ja, dat hebben ze al zo lang geroepen, hoor ik dan, ik weet het wel, ik heb ook geen datum. Maar ik weet wel dat hij zei, ik kom spoedig, en als ik hem geloof, die mij gered heeft, die voor mij betaald heeft, die alles in orde heeft gemaakt bij God voor mij, dan denk ik, nou, hij komt spoedig. En of dat spoedig nu 2000 jaar is, of 2 jaar is, dat lijkt allemaal los. Het lijkt inmiddels al 2000 jaar te zijn. Maar 1000 jaar is bij de Heere als 1 dag. 2000 jaar, eergisteren dus, zei hij dan. Oh, dan komt het al wat dichterbij, makkelijker voor mij. Eergisteren, zei de Heer Jezus, maar over een paar dagen, hoor, dan ben ik er. Dan ga ik jullie halen, dan ga ik jullie brengen daar waar ik zelf ben. Dat is de hoop van de gelovigen. De gemeente is hier op aarde, maar hoort hier niet. Is hier vreemdeling, is hier een bijwoner en hoort daar waar de Heer Jezus is. Jouw tehuis is daar, bij hem. En dat moment van het komen van de Heer Jezus zou vandaag, morgen, overmorgen, gisteren, is niet zo, want we zitten hier nog. Maar dat zou heel spoedig kunnen gaan gebeuren. Er is niets nodig voor dat moment komt. Ik wil dat van de zomer eens een keer zeggen, omdat dat bijna altijd omvergeschoten wordt en weer beredeneerd wordt en dat wordt in de discussie gesmeten. Nou, en dan kun je nog leven. En dan heeft de Tante Truus een mening en ome Willem ook. Ik weet niet of de Truus en de Willem zitten, maar die beginnen dan gelijk hun mening te geven. En die, dan is uiteindelijk aan het eind van de avond niemand meer blij. Want Truus en Willem die hebben toch een zegje gezet. En we zijn in complete verwarring naar huis gegaan. Dat is het einde van al die discussies geweest. Tot heden, nog nooit anders. Want het vertrouwen, je hand leggen op dat wat de Heer Jezus zei, is kennelijk moeilijk. De gemeente gaat hier vandaan, hoort hier niet. Ook heel helder. Israël, Gods getuigenis op aarde, tot aan de Heer Jezus, is in de verstrooiing teruggekomen, omdat ze zeiden, nee, we willen niet dat hij koning over ons is, niks. Ze hebben hem uit de tempel gegooid en ze hebben hem op de stad uitgegooid. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden en de Heer Jezus is aan het kruis gestoken. En die moest zeggen, aan het eind van zijn omwandeling, uw huis, hij keek naar de tempel, uw huis, dus niet meer het huis van mijn vader, dat was wel zo. En het begin van de bediening van de Heer Jezus zei hij nog, het huis van mijn vader is tot een roversmol gemaakt. Dat hebben jullie gedaan. Maar toen was het nog het huis van mijn vader. Maar aan het eind van de omwandeling van de Heer Jezus zei hij, uw huis wordt u woest gelaten. Dat is een andere benaming, dus een andere betiteling. En Israël is in het jaar 70, in de diaspora, zo heet dat dan, hè? In de verstrooiing terechtgekomen en in de verwarring terechtgekomen. En dat nu nog door, ja, er zijn sinds 48 weer van alles, allerlei activiteiten, is ongelooflijk veel te doen. Want het geestelijk herstel van Israël is tot op heden niet gekomen. Sorry, als u Israël maar ben ik. Ik hou van Israël, ik wil er graag voor bidden en ik wil graag meeleven en meevoelen. Maar het is niet zo. We zijn nog hier totdat de gemeente weggaat. Want als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, zegt Romeinen 11. Als het moment komt dat jij en ik, die verlorenen, tot die boodschappers gestuurd zijn. Om je te bereiken, om je te redden, om je te helpen, om je tot Gods kinderen te maken. Die volheid der heidenen zal ingaan en dan, ja, dan gaat het gebeuren. En nu al zien we daar de voortekenen van. Het feit dat ze sinds 48 weer een staat hebben en weer in het land zitten, is al een teken. Is dan in een geestelijk herleven. Het is eigenlijk wat Ezekiel schetst, een dal van door de roosbeenderen. En er is al een beweging gaande, die individuele beentjes, botjes, toetsen, die trilden aan elkaar, het was weer een lichaam, maar het lag maar wel op de grond. Er moest nog een fase komen. Leven! En dan zouden ze rechtop gaan staan. Dat stukje is nog niet gekomen. Dat eerste stuk is al lang aan de gang, sinds 48, zeker. Dus dat bij elkaar komen, aan elkaar gevoegd worden, bij elkaar zijn. Maar dat feit dat ik tot leven komen, dat is toen nooit gebeurd en nog niet. En de Messias beleidende Joden die u in Israël aantreffen, zijn dat ik heb verschillende gemeentes mogen bezoeken. Ja, dat zijn mensen die ook bij jou en bij mij horen. Als die hier komen, gaat hij ook mee. Maar ik zeg niet dat er dus geen gelovigen zijn. Die zijn er wel, maar die horen bij de gemeente. Maar het herstel van Israël moet nog komen. En langs politieke wijze dat geprobeerd en dat is dan op hetzelfde moment weer bestreden. Op een moment in 1948, die staat Israël werd uitgeroepen, begonnen de Arabieren te schieten en te pakken. En dat is tot op heden doorgegaan, dat is nog nooit veranderd. Dat gaat maar door. Israël komt terug. Maar op het moment dat Israël terugkomt, begint de vijand verschrikkelijk tekeer te gaan. Daar gaat het hier over. Het is na onze tijd. Dat is mooi, hè? Goedkoop, hè? Ja, na onze de zon. Dat is nu, die liefjes zeiden ze in het Frans ook een beetje. Ik ben heel slecht in Frans, maar zoiets klonk het. Na onze zonvloed. Ja, dat verwijt krijg ik wel eens. Ja. Dat is makkelijk geloof. De dansen ontspringen of zo, weet je wel, zoiets. Dat is geen makkelijk geloof. De Allerhoogste Heer, Jaweh zelf, de Schepper, de Onderhouder, die voor God alles was, is naar het kruis gegaan. Dat is geen makkelijk geloof, dat is onzin. Hij stierf. Hij, niemand minder dan hij, ging aan het kruis en hij heeft ons door zijn geweldig werk aan het kruis gered, betaald en tot Gods kinderen gemaakt. Maar hij zegt, ik kom jullie halen. En dan moet je niet zeggen dat de buurman dat dan makkelijk vindt, want dat is dan de dans ontspringen. Nou, de dans is niet ontsprongen, want hij heeft alle pijn, alle troep en alle prut voor mij en voor jullie en voor iedereen die gewoon willen dragen en daarvoor willen moeten. Hij heeft in de toren van God gestaan, in de volle hevigheid van zijn toren, die straf willen ondergaan. Dat is de Heer Jezus. Maar van het moment dat de gemeente weg is en Gods draad met Israël weer wordt opgepakt, wordt de vijand laaiend. Ze zijn nu al laaiend. Dus ik kan geen bocht nemen naar links, nog geen bocht naar rechts. En ze kunnen ook niet vooruit en ook niet achteruit, want dan hebben we allemaal commentaar. Het hele spulletje staat bijna al in brand. Dus die dingen, die zouden gebeuren als Israël helemaal in de picture komt, ja, dat kun je bijna voelen, dat kun je bijna van het journaalbeeld plukken. Zo duidelijk is het. De Heer Jezus brengt jou en mij thuis en op dat moment brengt de grote noodtijd aan. En er zit een periode tussen het weggaan van de gemeente en het begin van het duizendjarig vredereik van 7 jaar, dat is niet zomaar uit mijn duim gezogen, dat haal ik uit Daniel hoofdstuk 9, waar die 70 jaren weken van Daniel vermeld staan, en waar die 70 zevens, want zo worden ze letterlijk genoemd, aangeduid worden. Er zit een periode van 7 jaar tussen het weggaan van de gemeente en het terugkomen van Jezus op de olijfberg. Dus, maar in die periode van 7 jaar zit een stuk van 3,5 jaar en dat is het moeilijkste stuk. Waarschijnlijk is dat het slotstuk van die 7 jaar. Het begin is allemaal, nou ja. Ja, en nu hebben we ineens een aantal auto's zomaar langs de straat gevonden. Want er is geen bestuurder meer. Ze drukken op mijn afstandsbediening van de auto. Die lampjes die gaan knipperen en de buurman denkt, nou, dit is voor mij. Dus van alles. Maar er is ook iets van een geest van vrede, vrede en geen gevaar, zegt de schrift. En een haastig verderf zal komen. Nou, dan komt de rode verdrukking. En daarvoor wordt gewaarschuwd in Daniel, in Ezekiel, in Jesaja, in het Nieuwe Testament. Daarvan spreekt de Heer Jezus. Het zal heel moeilijk worden. Echt. Nou bid dat het alsjeblieft niet in de winter komt. Of eigenlijk hoop je dan dat je dan niet in verwachting bent voor zusters. Of nog een kind voeden moet, verzorgen moet. Dat is echt de omschrijving. Die tijd van grote nood, die tijd van grote ellende breekt aan. Maar jij en ik, als we geloven in die Jezus, we komen niet in die grote verdrukking. Nou, dat is al moeilijk genoeg, want dat is al bijna voorbij, dat is bijna over de top al, van de meeste mensen zeggen dat het onzin is. En dat is bovendien zwak, dat is een zwakte bot van ons, weet je wel, van stelletjes zachtaardige lui. Jullie durven het niet, hè? Alsof daar enige moed voor nodig zou zijn om in de narigheid te zitten daarvoor. Ik hoop dat het helder is. Deze tijd is dus na nu. Het hele stuk vanaf hoofdstuk 4 is na nu. En in dat stuk, laatste meubel van dit boek, ik wil het zo graag helder hebben, zodat je dat weer misschien op een rijtje hebt van, in welke tijd is dit nu? Is dit nu iets wat we morgen kunnen verwachten? Nou, de symptomen van zoiets, dat kan. De voorschaduwen, dat kan. Maar dit komt. In die tijd, zegt hoofdstuk 11, wordt er een meetlat gegeven. En die meetlat die is bedoeld om de tempel van God te meten, het altaar en hen die daarin aanbidden. Zo, ga nu eens naar wat er dan al aan geloof is. Meet het dus. Peil het dus. Het merkwaardige is dat aan het eind van dit hoofdstuk, ik heb het met jullie bewust voorgelezen, vers 19 staat, en de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar, zijn tempel werd zichtbaar. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving, grote hagel. Dit hele stuk ligt geklemd tussen van meet dit is, meet u eens, peil u eens hoe het geestelijk klimaat is in die tijd. En besef alsjeblieft dat als dit voorbij is, als die twee getuigen weer naar de Heer zijn gegaan, als de grote verdrukking over is, en het koninkrijk is gegeven aan de Heer Jezus, als Hij de Heer is, als de oudsten aanbidden, als de oudsten hulde brengen aan Hem die op de troon is, en meet dan eens weer. Dan ineens dan komt de ark van het verbond, dus waar de offers gebracht werden. Het is net alsof datzelfde terugkomt, maar dan in positieve zin. Het laatste stuk van dit hoofdstuk, dus hoofdstuk 11 vers 19, vindt u ook in het boek Ezekiel. Daar wordt de tempel herbouwd, dat is de tempel die er straks gaat komen, en dan krijgt dan is er een engel met een meetlat, hetzelfde, en ga nu opmeten. Nou, dan wordt de tempel gezien, en het stuk grond waar de tempel staat, en wat er dan allemaal komt, dat is allemaal helemaal ontvouwd. Hier aan het begin is het zo van, kijk nu eens rond hoe erg het is. Nou, sommige broeders en zusters die hebben daar een prachtige aanleiding in gevonden om altijd naar het negatieve te kijken. En die praten dan daar over iedereen die niet deugt. En over alles wat verkeerd is, wat krom is, wat niet goed gaat. En ze hebben hun vreugde. En ze bedoelen eigenlijk van, het is maar goed dat wij er ook nog zijn, dat de Heer er nog zulke geloven van heeft als wij. Want als wij er niet meer waren, nou, dan was het één grote zorg. Zo ongeveer. En ik heb ongeveer, ik weet niet hoe vaak gezegd, ook in veel, ik wil niet meer praten over alles wat er niet deugt, maar ik wil wel praten over hem die wel deugt. We moeten voorzichtig zijn. Het is zo makkelijk om uit een stukje ivoren toren, zo heet dat, hè, te kijken naar alle anderen. Ja, begin natuurlijk uit daar. Zootje ongeregeld, daar klopt het niet. Zie je wat ze daar doen? Nou, heerlijk jezelf kietelen bijna van, oh wat zijn we nog goed, maar wat is dat andere allemaal verkeerd. Dus ik wil niet zeggen dat jij nu eventjes met een centimeter rolmaatje door Tiel moet gaan, of omgeving Tiel, en eens even gaat meten van, ik zou niet even precies zeggen wat bij jullie is en waar het bij jullie niet goed gaat. Nou, sommigen willen dat heel graag. Als inspecteur-generaal, maar de heer heeft je nooit als inspecteur-generaal benoemd. Nooit. Heeft hij wel bedoeld als getuige. Ons hoofdstuk. Niet als degene die de normen gaat bepalen. Goed. Die twee die worden hier dan genoemd. Die twee getuigen. Je zult het weten, maar uit Zacharia 4, kun je even opslaan misschien. Nou ja, hoeft niet, maar kun je even zeggen, we zijn ook nog in het Oude Testament geweest eventjes. Je mag zeggen wat je wil. Maar Zacharia 4. Vers 1, de engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie, en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olifantje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. En met twee olijfbomen ernaast. Eén aan de rechterkant van het olifantje en één aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak: mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei: weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: nee, mijn heer. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij: dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, die tekst kent u, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermacht. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u tot een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen en onder luid geroep: genade, genade, zei hem. En het woord van de Heer komt tot mij: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Nou, en dan ga ik het niet verder willen, maar gezellig doen. Vers 11. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem: wat betekenen die twee olijfbomen die aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan staan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei: wat betekenen die twee olijftakken of twee olijfbomen die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich laten weglopen? Toen sprak hij tot mij: weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: nee, mijn heer. Daar zei hij: dat zijn de twee gezalfden, hetzelfde woord, de twee getuigen, die bij de Heere van heel de aarde staan. Oude Testament. Hier in Zacharia is het heel helder dat het daar gaat om Jozua, de zoon van Jozadak, de priester, en om Zerubabel, de zoon van Sealtiel, die wordt daar de landvoogd genoemd. Je zou dus kunnen zeggen: iemand een bestuurder, de landvoogd, en een priester die het werk voor God en richting God doet. Die twee. En ik geloof stellig dat dat ook hier in Openbaring 11 de bedoeling is. Die twee getuigen, die hebben een tweevoudig gezicht. En eigenlijk heeft elke gelovige dat tweevoudige gezicht. Want u bent een koninklijk, hoort u, koninklijk priesterdom, een volk God ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbare. 1 Petrus 2. U bent en koning en priester. U hoort bij de koning priester. U hoort bij de echte Melchizedek die priester van God was en koning van Salem. Die lijn. Het begint in Genesis 14 en het gaat helemaal door, want de Heer Jezus is immers hoge priester naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aaron, was hij alleen maar hoge priester, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent dat hij niet alleen priester is, maar hij is ook de koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, koning van Jiri, Shalom, van de Heer heeft voorzien en vrede. Die twee getuigen in Openbaring 11 hebben een koninklijke dienst en een priesterlijke dienst. En jij en ik moeten nu durven zeggen: aha, dat is dus ook wat wij vandaag zouden moeten laten zien. Nou, dat koninklijke, dat willen we wel. Een beetje gekkere prinsjes daar, wij in de Gouden Koets, en willen alle velden ernaast. Zoiets willen we dan wel. En ons wordt dat, maar goed, het gaat goed, is nu in reparatie gaan, dus voorlopig komt dat niet. Dat kun je vergeten. Maar bij wijze van, hè, je snapt het wel, hè. We willen wel dat glamour element ervan. Maar een koning die aan het kruis hing, de koning der Joden, deze is de koning der Joden, dat bordje, op het kruis gespijkerd. Bent u dan een koning, vroeg Pilatus? Ja, dat ben ik. Ben u dan een priester? Ja, voor de hoge priesters. Dat ben ik. In beide gevallen heeft de Heer Jezus ja gezegd. Die twee getuigen die in die tijd, in die grote noodtijd, iets laten zien, lijken op gelovigen. Het gaat er niet om dat ze bij de gemeente worden, dat is even niet aan de orde. Ze worden wel heel speciaal opgenomen en voor zover ik gezien worden zij alsnog bij de gemeente gevoegd. Maar dat is misschien mijn verhaal, dat laat mij los, want die martelaren die... worden daar nog bijgevoegd, die horen ook nog bij de eerste opstanding, het blijkt uit het laatste Bijbelboek. Wie zijn zij? Ja, die horen daar ook nog bij, die worden daar nog aan toegevoegd. Maar je vindt hier heel concreet, wat is het getuigenis in een dorre, moeilijke tijd? Nou, u zegt koninkrijk, nee, dat wordt nog niks, want ik kan niet evangeliseren over mijn eigen tuintje, die staat vol met onkruiden en die krijg ik eigenlijk nooit. Sorry hoor, ik praat maar wat door, maar u begrijpt over mijn eigen gebiedje, en dat kan ik niet eens beheren, hè? Daar schiet ik al tekort. En dat priester zijn, ja, dat wordt u echt gemeen. In de tijd dat dit speelt, is er een Nederland nodig om te zeggen, nou, wat is nu het altaar en de tempel, het huis van God en de mensen? Wie zijn ze nu eigenlijk? Nou, als ik zeg dat het vandaag al moeilijk is om erachter te komen wat iemand denkt en hoe iemand in zijn geestelijke schoenen staat, is dat razend moeilijk. En soms hou je daar maar mee op. Het is ook beter om er mee op te houden, denk ik. Om het aan de Heere over te laten. Heere, u weet het. Maar voor jezelf is dit wel een wens. Wie ben ik dan, Heere? Niet om te proclameren, niet om een nieuw visitekaartje bij Vistaprint te laten drukken, want die zijn verkocht voor, sorry, die heb ik maar altijd reclame. Maar om eens te zeggen, wie ben ik nu dan? Wie ben ik eigenlijk? Ik ben een priester. Niet vanwege een opleiding aan een universiteit of aan een kerkelijke school, omdat de Heer Jezus mij hier gelaten heeft om in de richting van Jehovah, in de richting van de Heer, offers te brengen van lof en van dank, u en ik. De gemeente wordt langzaam maar zeker van offers naar wat we doen voor vluchtelingen geschoven. Is belangrijk. Maar dat is niet het offer wat de Heer bedoelt. We worden langzaam maar zeker naar de richting van medemenselijkheid geschoven. En elkaar helpen die waren, een liedje van, en gaat maar door. Nee, de Vader roept aanbidders. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Hij bedoelt dat wij de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Het altaar. Het kruis. Het altaar is echt het kruis van de Heer Jezus. En als je met moslim vrede wilt houden, moet je het kruis gewoon even overslaan. Jij vindt even je tijdelijk parkeren, dat heet tegenwoordig zo. Maar daar zit precies de fout. Daar gaan we de fout in. Dan gaat het niet meer over de Heer Jezus, maar dan gaat het kennelijk over ons of over onze buren. Jij en ik zijn tot priester verheven om de grote deugden, de daden te verkondigen van onze Heer Jezus. Om offeranden te brengen van lof, van aanbidding en van glorie aan de Heer Jezus. Nou, we hebben een aanbiddingsdienst in de gemeente, jullie ook. En soms gaat het heel goed en soms denk je, ach, dat is weer dezelfde lied als de vorige keer. Ja. Nou, die zangwijder heeft altijd dat lied en dat gaat hier. Maar gaat het nu om die zangleiding of gaat het om onze club of gaat het om de Heer Jezus? Verheugt u zich er nog in dat het voor hem gezongen wordt, dat het aan hem gewijd is, dat het één complete lofzegging is naar hem toe, als dat verstond. Maar als aanbidding in plaats van aanbidding er andere dingen komen. Reportage afgelopen dagen. Een of andere kerk, ik dacht in de kop van Noord-Holland, vluchtelingen opvangen, eten geven, Nederlandse taal leren. Nou, dat is aanbidding. Dat was de conclusie van twee predikanten voorgangers. Oh. Ja, dat ga ik zeggen thuis, maar dat horen ze toch niet. Ik word uitgezonden. Maar we zijn heel ver daarin. We zijn veel te ver weggezakt. En dat koningselement, het is zo krom als een hoepel hier, maar we zullen met hem heersen, met hem regeren, die duizend jaren. Jij en ik. Met hem in de troon, met hem heersen, met hem regeren, diezelfde periode. Ja, nou ja, dan ga ik naar Tiel en dan zal ik het even weer rechtzetten. Dan zal ik even tegen de buren zeggen, zie je wel, ik heb toch gelijk. Nou, ik denk niet dat u daar voor de kans krijgt. Ik denk niet dat de insteek is. Want u komt niet eens in het letterlijke zin vandaan, maar u gaat het wel waarmaken. Dan. En als u dat straks waarmaakt, dan mag u nu tot de troost zijn. Wat ook hier krom en verdraaid is, u mag samen met de Heer Jezus iets bijzonders gaan doen straks. Twee getuigen. En dat is in de periode waarin, en dat is een periode van 3,5 jaar, dat heb ik pas al in de inleidingjes gezegd, 1260 dagen, Daniel noemt het op een andere plek ook nog tijd, tijden, dus tijd, één periode, tijden, één jaar, plus twee jaar, en een halve tijd, dus ook weer 3,5 jaar. Die dingen die komen allemaal samen. En deze dingen, die vinden we straks terug. En jij en ik mogen dus nu, vandaag, gaan zeggen, we willen de Heer Jezus graag eren. We mogen het Melchizedek karakter, koning, priester. Wat was het wapen van Melchizedek? Wat is eigenlijk zijn hoogste feit? Ik weet niet of u dat zich realiseert. Van Melchizedek, weet u wel, die plotseling in het leven van Abraham verschijnt. Er was ook een conflict in het Midden-Oosten. Ze hadden goed, ik hoop, 5 koningen tegen 4. Nou, dat is bijna hetzelfde als vandaag. Een enorm conflict. En dan komt Melchizedek daar, toen ze zo'n beetje tot rust kwamen. De koning van Sodom zegt tegen Abraham, je mag alle haven, alle buit mag je meenemen. Maar dan zijn de mensen weer vrij om naar hun eigen huisjes te gaan. Op dat moment komt Melchizedek. Wat is het feit van Melchizedek? Wat weet u van hem? Nou, ik hoop dat u het zegt. Ik kan maar één ding zeggen. Brood en wijn. Ja, het is misschien stom en hartstikke simpel. Maar brood en wijn, dat kon niet uit de lucht vallen worden in het Nieuwe Testament. Helemaal niet. Het avondmaal, zouden wij zeggen. Dus op het moment dat koning van Sodom zegt, nou ja, alle gouden ringen zijn voor jou, en alle zilveren bekers, en alle toeters en bellen, je mag het allemaal meenemen, komt hij met brood en met wijn. Daar, Genesis 14. En Abraham zegt, ik hoef van jullie van Sodom en Gomorra, ik hoef niks, geen schoenriem, niks. Met andere woorden, geen stukje veter, geen stukje touw, niks. Helemaal niks. Dat is heel merkwaardig. Wat is voor jou en voor mij vandaag het grote wapen? Brood en wijn. Ja, ik ben een beetje drammer misschien, want ik ben er dieper overtuigd geraakt dat we daar al de fout in gaan. Ik denk, ja, dat kan één keer in de maand ook wel. Dat is het begin. Of één keer in het kwartaal, of weet ik veel wat voor formule je bedenkt. Maar in het begin was dat niet zo. We waren daar al bij elkaar om brood te breken. En in de Rooms-Katholieke traditie is nog iets overgebleven vroeger van de dagelijkse mis is nu ook afgeschaft. Zijn ze ook vrijwel overal kwijt. Grote uitzonderingen als het nog gebeurt. Maar met de beeldenstorm is die dagelijkse mis er ook uitgegooid. Het is allemaal weg. En we zeggen ja, en als we dat doen, dan krijgen we een soort kanijnkick. Het is een soort genademiddel voor ons, weet je wel, op ons gericht. Om ons een beetje te verstevigen, te versterken. Is dat zo? Is door de mijn ooit het genadenmiddel van nooit. Toen dat aan mij gedacht is, denk aan mij. Helemaal denk aan jou, helemaal niks. Geen enkele keer. Doe dit aan mij gedacht is, denk aan mij. Wat is onze devies vandaag? Denk aan hem. Brood en wijn, Melchizedek, koning priester. Koning priester. Getuige. Ik ben er dieper overtuigd dat dit een les moet zijn die wij uit Openbaring 11 mogen leren. En ik hoop dat u het doet, dat u het wilt. De vijand gaat tekeer, die begint gelijk behoorlijk achteruit en onderuit en van voor bovenaf en die dood hebben. Op de tijd dat zij gezegd hebben wat ze moesten zeggen, op het moment dat zij hun getuigenis voleindigd hebben, komt de vijand en hij doodt ze. Nou, en de mensen die denken, daar zijn we af. Dat probleem is opgelost. Ze sturen elkaar geschenken. Allemaal kerstpakketten, weet je wel. Het barst van de pakketten. Het is bijna weer zo, hè. Ik denk, hoeveel flessen wijn zou ik nu weer krijgen? Ik denk, maar goed, we bewijzen wel, hè. Met kersen. Ja, het is wel een religieus steentje, maar het heeft niks meer met hem te maken. Nul. Ik wil alleen maar de krommigheid aantonen dat dit veel dichterbij is dan je denkt. We zitten hier middenin. En die geschenken die hebben te maken met de zijn af van dat spul. En na 3,5 dag, waarom drie, ja, ik dacht omdat het 3,5 jaar was of zo, maar dat was heel merkwaardig. Daar liggen ze daar, ze mochten niet eens begraven worden, ze moesten dus zichtbaar blijven, en dat moest een getuige zijn. Nou, vroeger dacht je, dat ziet geen hond aan, maar vandaar met een soortje camera zoals dat vandaag is, de hele wereld ziet dat, krijgt dat gelijk mee, dezelfde dag nog. Alles staat op het scherm. En daar liggen ze, en daar blijven ze liggen. En ineens zien ze ook nog op hetzelfde scherm, je bent bezig met het journaal te bekijken. Hé, ik weet niet hoe ik ben hier dan niet. Mijn televisie heb ik ook losgelaten. Maar ik ben bij hem. Bij hem die alle ogen heeft die denkbaar zijn. En ineens staan die mensen op. Schok. En dat is een stem, en dat is waarschijnlijk opgenomen. Kom! Dan gaan ze in een wolk. Dan gaan ze ons nog achter. Wij gingen al in een wolk. Weet je, 1 Thessalonicense 4? We gaan in wolken. Opgenomen, de Heer is tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd weer de Heer zijn. Kom hier en ook! Daar gaan ze ook nog. Daarom zei ik ze pas al, die worden nog gevoegd, weer dat gezelschap daar al aanwezig. Ja, dat zien ze. En dan komt het moment dat angsten neervallen en dat er een proclamatie is. En dit is het moment van overwinning. En nu is het genoeg. En nu is het over. En nu stoppen we. En nu is de Heere de Heere en nu heeft Hij alle gezag en alle aanbidding is voor Hem. Dat is dan op dat moment daar aanwezig. Nou, en dat zijn geweldige dingen. En Hij is Heer en dat zingen we ook gelukkig. En ik ben er gelukkig ook bij als veel gelovigen van de zondag bij elkaar komen om dit te zeggen. Ik bedoel dat niet dat ik de enige ben, dat is niet zo. Er zijn overal groepjes nog die dit beleiden, die dit ook willen beleiden. Maar dat groepje wordt langzaam maar zeker ook overruled door de moderne kijk naar de buurman theologie. Het gaat niet meer over hem, het gaat over de ander. Moeten we dan niet naar de buurman kijken? Jazeker, we moeten om de buurman geven. We moeten die buurman proberen te bereiken en te helpen. Maar in primaire zin zegt de Heer Jezus, de Vader zoekt aanbidders. Die zoekt niet mensen die diagonaal bezig zijn met de buren. Hij zoekt ook geen sprekers. Hij zoekt ook geen, leidinggevers. Hij zoekt aanbidders. Ja, in geest en in waarheid. Johannes 4, ja, heel duidelijk. En dat is wat de Heer Jezus zegt, de Vader zoekt ze. En die vind je hier dus terug. En ja, dan is het moment gekomen om te oordelen, zegt Openbaring 11, maar ook om de slaven te geven, de heiligen te geven wat ze al loon krijgen. En dat is niet jij en ik, maar dat zijn de mensen die op dat moment nog op aarde zijn. Dat het is dus Israël die terugkomt en weer zoekt naar de heren en de grote scharen die niemand tellen kan. We hebben toch gehoord uit die tijd, uit de grote gedrukte in grote scharen die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan, is daar de vraag. Die, dat was in Openbaring 7 al, die krijgen een geschenken. Die krijgen een kroon, die krijgen een beloning en die gaan die beloning ook aan de Heer Jezus geven. En dan gaat de tempel weer open. En dan ineens wordt het heilsplan van God zichtbaar. Ik ben er ook van overtuigd dat Mozes dit gezien heeft toen hij bij de Heer was op de berg, toen hij de tabernakel geïnstrueerd kreeg, dat hij toen de hemel overzag en toen de tempel van God in de hemel werd geopend, hij heeft gedaan en gebouwd naar het model dat hem getoond was. Hè. Ik bedoel, hij heeft dus informatie gekregen van Jaren zelf. En van de aarde zijn verbond, die werd zichtbaar en er kwamen dus. Dan gaat het open en dit is wat God altijd al bedoelde. Wat altijd al in zijn schatkamer lag. Dat wordt dan getoond. Mijn vraag voor vanavond is aan mezelf, zou je een getuige willen zijn? We leven niet in de grote verdrukking, kom er ook niet. Maar we hebben wel de druk van vandaag om ons heen. En die druk wordt groter. Naarmate er meer vruchten komen met een bepaalde signatuur, wordt de druk per dag groter. dat voelt iedereen aan. Dat betekent niet dat je dus nee moet zeggen tegen. Maar ik weet niet wat je daarvan zeggen moet. Ik weet nog dat de mensen uit die Tamil groepen uit India kwamen. Die kwamen in Assen bij ons in de buurt, wonen toen in Meppel. Kwamen over ons in de gemeente, kwamen tot geloof. Van die vluchtelingen. Moesten ook weer terug. Dat hoorde dan bij die vluchtelingen. Zijn ook teruggestuurd. Maar we hebben nu brieven van die mensen dat ze daar aan de gemeente begonnen zijn. En dat ze die Heer Jezus schoon maken. Ik bedoel, ja. Dus wees open voor wat kan gebeuren. Wat ook met vluchtelingen kan gebeuren. En het is nu al duidelijk dat er vluchtelingen zijn die vragen naar de Bijbel. En een van onze vrienden staat bij een verhaal bij dat grote registratiecentrum met dames uit te delen. Karel Wol, zoveel mogelijk. En ze nemen ze dan aan ook. Ik bedoel, dus wees maar. Ja, ik wil geen politiek praatje houden. Ik wil ook niet je op de barricaden zetten. Maar ik wil wel zeggen van, dit is niet zomaar. De dingen die gebeuren ook, die gebeuren in onze tijd. Maar als de andere kant, dus stel dat er 10% tot geloof komt of zo, die 90% kan verschrikkelijke dingen hier gaan bewerken. En de meerderheid. En de school wordt anders. De kerk wordt anders. De maatschappij wordt anders. Het wordt allemaal anders. Dat is de andere kant van de medaille. Maar toch. Wij zijn hier. We hebben dit in onze Bijbel voor wat er straks gaat gebeuren. En dit is nu voor ons aan de orde. Niet in de hevigheid van straks, maar wel in de heftigheid van vandaag. En wat moet je dan doen? Nou, ja, ik denk, ik heb u het grootste geheim gegeven wat ik heb. Het kruis van de Heer Jezus. Brood en wijn. Doe dit tot mijn gedachtenis. Daar moeten we beginnen. En daar moeten we uitkomen, ophouden. En de preek dan, ja, dat mag ook. Maar dit is. Ja, ik weet niet, het is al jaren mijn kleur, maar we zijn het aan, ze hebben het aan het bij ons een beetje weggehaald. Ja. De andere dingen zijn allemaal belangrijk. Grote conferenties en ja, die mensen die zijn ziek en die moeten genezen. Oh ja, natuurlijk gaat de Heer wel graag genezen. Maar is nou, accept genezing van jou? Of verheerlijking van hem? Dat is voor mij de keuze niet meer moeilijk. Nee, sorry hoor. Dan maar rugvasten, bewijzen van. Maar het zit hem niet. We moeten echt de prioriteiten durven stellen van dit is Melchizedek. Die beide kanten van priester en koning was nergens zichtbaar. Als een koning in het Oude Testament ook naar priester ging zijn, ging het altijd mis. Dan werd hij melaatse of zo, dat stierf hij. Dat mocht helemaal niet. De koning was geen priester, punt, uit. Mozes en Aaron samen. Maar bij Melchizedek beide samen. En onze Heer Jezus, beide samen. En de gelovigen volgens 1 Petrus 2, beide samen. Laten we hem aanbidden. Een van de kerkvrienden zegt, kom laten wij aanbidden. Die koning. Heer, prijs hem. Vader, dank u wel dat we zo naar Openbaring 11 mogen kijken en zo met elkaar naar de Heer Jezus mogen kijken en ook zo mogen uitspreken dat we hier op aarde nog een getuigenis taak hebben om hem te etaleren, om te vertellen van hem. Maar dat kan alleen maar met het kruis, met zijn leven en zijn sterven. Dank u wel dat hij het geweldige zegenpunt is, want u hebt maar één plek waar u kunt staan en zegenen, dat is bij het altaar. Heeft het altaar wat vertroebeld, daar heeft de duivel kans toe gezien. Het hele boek Genesis is al uit de Bijbel gescheurd vrijwel, en de rest moet ook nog. We willen u vragen om rust en vrede, maar blijdschap en visie om te zien wie hij is en om te doen wat hij graag gedaan wil hebben. We prijzen u voor elkaar, voor deze ontmoeting, voor de mogelijkheid om zo samen deze dingen te delen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Hebben die niet hetzelfde gedaan als wat Mozes ooit deed in Egypte? Weet je wel, dat ze water in bloed konden veranderen en dat er van alles aan plagen, aan toestanden kwam. En ook wat Elia gedaan heeft, antwoord is, dat is ja. voor 100%. Jeruzalem, dus op dat moment, wordt genoemd Sodom, Egypte. Dus Sodom is dus in de tijd van Abraham en dat moest helemaal weg. Egypte, daar moesten ze uit en daar kwamen ook plagen over. En ja, daar ook waar de Heer gekruisigd is. Dat betekent dat op dat moment het godsdienstige leven in die tijd van die grote verdrukking, dus het is nog steeds een soort religieus stelsel, laat ik dat zo maar eens zeggen. En dat blijkt op Sodom en op Egypte. En dat lijkt op de tijd waarin de Heer Jezus gekruisigd werd. Dat betekent dus waar ook hun Heer gekruisigd werd. Dat betekent dus dat het voor hem, voor een getuige van God, voor een echt getuigenis, geen plek is. En ja, dat is de werkelijkheid. En die kant gaat het nu weer op. Wij denken ook dat er, als de gemeente zou zijn weggenomen, of misschien iets daarvoor al begonnen wordt, met een soort tussentempel in Jeruzalem. Dat is een theorie. Vergeet me, maar ik bedoel dat niet als, ik heb geen profetie daarover. Maar de idee is van, er komt een moment dat de tegenstander, de antichrist, zich in de tempel zet en laat zien dat hij God is. In welke tempel? Nou, nu is het geen tempel. Er zijn heiligdommen van de islamieten daar. Maar er komt waarschijnlijk een soort grootste gemeente delen waarin de drie monotheïstische woorden. Monotheïstische godsdienst, dat betekent dus die godsdienststromingen die één god hebben. Dus binnen het boeddhisme zijn heel veel goden. Maar de islam heeft één god. Het christendom heeft één god. En de joden hebben één god. Even los van hoe je dat inkleurt. Maar dat die drie op een of andere manier een soort samenwerkingsverband creëren en er zal op de Tempelberg een ruimte komen waar een soort gebouw, CQ-ruimte, zal zijn waar dan dit beleefd wordt en dit beleden wordt. Nou, dat is dan helemaal het einde, dit is dan het einde ook van de oorlog. En, nou ja, zo wordt het dan getrakteerd, dan wordt het dan en daar zou dan de antichrist zich gaan zetten en zeggen dat hij God is. Maar Jeruzalem zal dan zijn, ja, als Sodom en Gomorra en als de tijd waarin de Heer Jezus gekruisigd werd. Dus dat betekent dus geen ruimte voor hem. En dan komen er nog wat andere vragen. Je merkt op dat de kerk of de gemeente afgedwaald is. De focus ligt niet meer bij Jezus en die gekruisigd. Wat zou hiervan de oorzaak zijn? Welke geestelijke macht zit hierachter? Kan het de geest van Izebel of Izebel zijn? Izebel, koning Achab, heeft een vrouw getrouwd uit Syrië, Damascus en zo. En toen zijn de Baals priesters gekomen en toen zijn de Baals offerplaatsen gekomen. Toen is het heel snel bergafwaarts gegaan in die tijd vroeger. Want er zit maar één geest achter en dat is de geest van de duivel. Die geest die heerst nu ook. En die verplettert Nederland bijna. En we hebben het nauwelijks of niet door. Maar zover is het bijna. Dat is de grote oorzaak dat het helemaal niet goed gaat. Hoe kan het nou dat elke week een kerk gesloten wordt? Hoe kan het nou dat mensen afhaken? Hoe kan het nou dat de jeugd zegt, ja, dat is niks meer voor ons. En dat het allemaal gepruimd wordt, allemaal geslikt wordt. Alsof het een stukje koek is of zo. Het is veel verder dan wij vermoeden. En dat is die de geest van Izebel, die heet die afgoderij. Concrete afgoderij. Ook hoor, concrete afgoderij binnengebracht. Dus met andere namen, en andere goden, en andere gebruiken. Maar de algemene teneur is dat de duivel alleen maar probeert om alles wat met de Heer Jezus te maken heeft weg te nemen. En duidelijk. Nou, in je eigen leven. Er komt iets, dat gaat niet al te goed met je. En dan begint de twijfel, hè? Dan zit ik nu goed en moet ik nu A of B en dan eigenlijk moet ik iets teruggeven, moet ik bereiden en zeggen dat het niet goed gaat met me. In plaats daarvan ga je er dan een stapje bovenop, je wordt nog actiever, je wordt nog drukker, je hebt nergens meer tijd voor en de duivel kan sturen wat hij wil. Op dat moment is je werk en je positie, je carrière en het verdienen, en dit is allemaal nummer 1 geworden. Maar de Heer Jezus Ja. Ja, dat is zo moeilijk. En bovendien, het past niet meer bij onze tijd en de jeugd schrikt het niet. Er komt al die plausibele argumenten die je iedere keer weer hoort. Het is steeds dezelfde argumenten, die komen dan daarbij en uiteindelijk zwijgt alles. En we hebben nu te maken nu al in Nederland met een zwijgende meerderheid. Ze zeggen hem al lang niks meer. Ja. Ja, maar daar hebben ze een soort pijlstok, laat ik maar zeggen. Ik begrijp het. Het gaat niet om de Heilige Geest, het gaat niet om de Heer Jezus. Het gaat dus om wat anders. Nou, dat is dan is het iets met. Als het niet om hem gaat, gaat het om mij. Er zijn maar twee opties. Ik, opgeblazen, kerk, mijn club, mijn groep, mijn leer, mijn studies, mijn werk. Vergeet het maar, als je het de Heer Jezus dat niet. Nog twee vragen. U zei dat we 1000 jaar zullen regeren met de Heer. Hebben we gezegd, ja. Ik verlang er toch, hè? Ik heb zelf, dat heb ik al 20 keer geroepen, een plekje uitgezocht waar ik aan regeren wil. Ging op de hand. Ja. Ja, ik vond mezelf heel bescheiden. Dat was een plekje dat heet Schaaphok. Heb je nooit van gehoord, maar bestaat wel. En dat had toen ik jong was, anderhalve boerderijen, die waren toen al in verval. En een kerkje waar niemand mee kwam, toen al. Ik denk, nou hier kan ik geen kwaad doen. Als ik hier regeer, dat kan nooit gebeuren. Dit heb ik echt gedacht. Ik misschien mijn Groningse aap. Het ligt in Groningen tussen Haaksteden en Slochter. Daar op de, langs het Slochterdiep. Dat moest ik wel schieten naar Groningen.
Maar ik denk dat daar al die vruchten ik mee heen gaan. Want er is ruimte.
Ja, dat is wel. Ik heb mij vastgeklept. Nee, maar ik begrijp het wel. Maar toen heb ik echt gedacht. Ja, daar stuur ik dan hier. Maar ik hoef die Groningse stad niet meer. Ik hoef die Hoge Zanders en de flinke plaatsen en de Elfstijl en zo. Dat hoef ik dan allemaal niet. Maar hier, ik heb echt gedacht. Misschien wel mijn vader. Mijn vader begon muzikale gaven te uiten. Die had hij hoor, altijd. En toen wou hij denkt, ik wil het graag dirigeren. En toen heeft hij een soort groepje gevonden in Midwolda. Dat is ook in het Gunnigeland. En dat was zo hopeloos slecht. Ik ben mee geweest. Er waren een gewolken, dat liedje, daar struikelden ze in. Ze hadden Eén ding daar, en dat is een hele grote kast. En dus na de repetitie aankwamen alle instrumenten in die kast. Niemand nam er meer naar huis. En de volgende keer moest die kast erover. Nou ja, die ventielen zaten allemaal vast. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Moest eruit moet je dan. Dat was daar. Maar mijn vader dacht, hier kan ik niks meer bederven. Hetzelfde element, dat heb ik een beetje van mijn vader verworven misschien. Van, ik zou zo graag niet stuk willen laten gaan. Stel dat het niet lukt of zo, weet je wel, dat ik. Misschien is dit een verkeerde mentaliteit, maar dat had ik echt, dat heb ik eigenlijk nog wel een beetje. Maar ik wil zo graag duidelijk maken, de Heer heeft wel een plekje voor je. En dat betekent niet dat je hier op aarde als een koninkje rondstapt, of dat je hier een groot paleisje vindt, links of rechts, maar dat je vanuit de hemel aanstuurt, zoals in het boek Daniel. De vorst van Israël, Michael, die is nooit een huis gehad in Jeruzalem. Nooit een paleis gehad daar ergens. Maar het was op de vorst van Israël. Hij stuurde, en er was ook een vorst van Griekenland. En een vorst van de Meden en de Perzen. Die zijn nooit op aarde geweest, maar die hebben aangestuurd vanuit het hemelse, vanuit de hemelse gewesten. Heel duidelijk. Zo gaat het met ons ook. Dus u krijgt taken, maar die taken, dat betekent niet dat u dan hier de water rondstapt. Zeg, hoor dat je weer schoenen krijgt, zeg. Nou, nee, flauw. Maar bij wijze van, je kunt invullen wat u wilt, maar je gaat vanuit de Heer, vanuit zijn tegenwoordigheid aansturen, dingen geven, en misschien wel getuigenis geven. Dat is met hem niet. Dat is niet. Maar ik vroeg waarom is de vraag. Over wie of wat? Omdat enkel alle gelovigen met hem zullen regeren. Ja, maar we gaan niet regeren over elkaar. Dat staat ergens. Maar op het moment dat wij gaan regeren, dat is het duizendjarig vrederijk, zijn er zelfs ongelovigen. Want dat blijkt uit er staat van alles over in de schrift, dus er zijn nog volkeren. En dan regeren wij met hen. Dus niet over elkaar, maar over die hier nog op aarde zijn. En we zullen vanuit de hemel, vanuit de tegenwoordigheid, vanuit de troon van God, Openbaring 5, weet je wat, het lam in de troon, vanuit de troon van God regeren, heersen, met hem heersen, die duizend jaren. Dus daar gaan we dus toch wel iets van zien. En het laatste vraag was in de Openbaring 11, laatste vers, wordt gesproken over de opening van Gods tempel. Ik herinner me, toen ik dat las, dat in Openbaring 21, 22, dus 21 vers 22, staat dat er geen tempel meer zal zijn, want hij is de tempel en het lam. Kunt u dit verklaren? Ja, dat kan ik. In Openbaring 21 gaat het over dat geweldige, schitterende diamant gebeuren uit de hemel komt, het nieuwe Jeruzalem. En dat is de bruid van het lam. Het is niet eens Jeruzalem, het heet het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem betekent voorzien en vrede. Yireh, voorzien en shalom. Yireh, shalom. Voorzien en vrede. Dat nieuwe Jeruzalem komt van God uit de hemel. Nergens staat dat Jeruzalem op dat die situatie op aarde komt, die blijft daar hangen, tussen aanhalingstekens, waar hij, de Heer Jezus, is. En verplaatst zich ook waar hij is, daar is ook die glorie. Zoals de Shechina in de oude tijd, de wolk van heerlijkheid, zich verplaatste. Dus als de aard zich verplaatste, nou, dan verplaatste die wolk zich ook. En bleef die aard daar staan, dan bleef de wolk ook staan. Dus dat ging continu. Nee, nou, zo zal het nieuwe Jeruzalem van God in de hemel permanent boven de plek zijn waar hij, de Heer Jezus, zelf is. Dat is een schip. Nou, in die bruid, in dat stukje Jeruzalem, er is geen tempel. Nee, dat is ook zo. Op aarde is er Jeruzalem, maar wel een tempel is, op dat moment. Dus je hebt een nieuwe Jeruzalem van God in de hemel neerdaald. Heel andere bouwstijl, ook andere aanmetingen. En op aarde is de stad, volgens het boek Ezechiël, met een tempel. Die tempel van Ezechiël wordt heel precies omschreven. 40, 41, 42, 43, nou even, u leest het maar als u zou willen. En dan weet u dat er in Jeruzalem een tempel is, waar de vorst ook naar binnen gaat en waar offers zijn, waar een altaar is, kortom. Dus het punt dat hier de tempel zichtbaar wordt, wil helemaal niet zeggen dat dan de tempel is binnen de bruid, binnen dat nieuwe Jeruzalem, maar het is wel de tempel binnen dat nieuwe rijk van die tijd. En dat zal een tempel zijn, dat staat voor mij als een huis helemaal overeind, want de schrift zegt dat zo. Dus het is niet in tegenspraak met elkaar. Hier staat dus dat in de tijd dat de tempel verworven is, weet je, dat was allemaal, neem een middelab en ga eens meten, want het is Sodom, het is Egypte, het is net als in de tijd dat hij gekruisigd werd, dat zijn de drie dingen die genoemd worden. Maar in die tijd krijg je uit het, als dat dan oordeel, dan komt het eigenlijke plan van God weer zichtbaar, dat wordt weer zichtbaar. De tempel gaat open, de hemel gaat open, en dan zien ze dus de ark van het verbond enzovoort in de plannen van God weer verschijnen. En dat gaat ook door, dat gaat gebeuren, want die tempel komt op aarde. Nog een keer, dat is dan de derde tempel die nog moet komen, waarvan nu gezegd wordt dat er al materialen ingezameld worden. De Third Temple Institute is in Jeruzalem, een soort museum waar je kunt kijken wat ze nu al hebben aan materialen en aan een mooie feit. Dat is interessant, maar dat komt wel. Maar binnen dat nieuwe Jeruzalem, ja, maar dat is ook geen dag en nacht meer. In die bruid, in dat nieuwe Jeruzalem. En daar zijn de fundamenten van de muur, daar zijn de apostelen van het lam. En daar zijn de straten van goud. Dat is alles transparant, doorzichtig glas. Dat betekent dat er helemaal geen slag om de arm meer, geen dubbele agenda, geen dubbele bodem, niks. Alles is transparant. Helemaal doorzichtig. Nou ja, denk je, waar vandaag we beginnen. Bijna. Maar ik bedoel, zo prachtig is dat ontzettend. Dus dat gezelschap hoort bij hem die notabene in die tempel is. Daarom niet, zij hebben ook nog een tempel, los van, nee, hij is dan de grote priester. Daar, in die tempel, in die rummen, en we hangen naar boven. In haar is geen tempel. Nou, dat klopt wel, want wij zijn de bruid van het lam en we horen, dus waar hij is, zijn wij ook. Dat is dus eigenlijk de insteek. Ik hoop dat het niet te moeilijk is, maar dat je dat dan samen bij elkaar als een enorme zegen gaat zien.
De bruid, ja? Er staat toch in
de openbaring dat die gemeente die er nog is, blijkbaar toch een tempel in de hemel is. Ja. En die zal allemaal afgebroken worden, blijkbaar. Nou, in Jeruzalem is. Dat kan ik ook niet zeggen. Ik kan niet zeggen als er een derde tempel komt in Jeruzalem, dus van Ezekiel, als die is nog niet gebouwd, hè? Die moet nog komen. Dat dan in de hemel dat niet zou zijn, maar de hemel is niet hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem. Dat is een wat vergeleken met een stad, maar het is een bruid van het lam. Het wordt vergeleken met bouwmaterialen, met de bouwmaterialen worden uit. Er zijn er geen materialen voor om te omschrijven hoe die stad in elkaar zit en hoe mooi die stad is. Dus daar blijft nog steeds een hemel over. En in de hemel is gegarandeerd een kluis waarin alle razende besluiten van God dat hij zich ooit had voorgenomen waar ze zichtbaar zullen zijn. En dat is dus uit Openbaring 11, 19, 20. Dus dat is, ja, als die kluis open gaat, zie je, oh ja, dat lag er eigenlijk altijd al. Toen Mozes begon, was dit er ook al. En dat blijft zo, want die zijn onveranderlijk, die gaan ook niet weg. Maar de hemel zelf, waar de troon is, ja, dat is niet eens hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem, wat we God de hemel neer aan. Dat is een beetje moeilijk, omdat de Bijbel zegt dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Dus maar ook de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus die oude hemel waar de Satan, hoofdstuk 12, komt de volgende keer op. Nou, de aanklager der broederen kan zijn die dag en nacht aanklaagt, dat is in de hemel, nu. Ja, dat is vertroebeling. Door die aanklager, door die duivel die daar nog is, die wordt er dan uitgegooid op Openbaring 12, dan is het gebeurd. Maar dat moet dus, mag je zeggen, dat moet een gewone geschoonbeurt krijgen, want die fruit die hangt er nog. Nou ja, zo, dus, ik heb het een beetje te stom gezegd, maar je begrijpt dan in welke richting ik denk. Ja. Dat is hoofdstuk 12, dus misschien een verplichting om terug te komen.
Hij zegt, ik maak alle dingen
niet. Ja, alles, ja. Maar heeft het bij jou al gedaan?
Ja. Ik moet ook onderhouden, ik moet het thuis vooral. Oh,
okay. Ja,
ik loop een beetje terug heen. En,
ja. Ik wil nu eindigen, en dan gaan we nog een lied zingen. Het laatste lied hebben we ons liederboek. We willen u danken, onze God, onze Vader, dat we ook voor de terugweg ons in uw handen mogen leggen, mogen bidden om bewaring, zegen, maar ook willen we bidden dat wat we vanavond allemaal meepakken, dat dat nog een keer de revue passeert en dat dat een soort herkauwproces gaat brengen in onze levens. Zoals de reine dieren, allemaal dieren waren die herkauwden. Dan willen we vragen of we nog mogen herkauwen. Misschien is het herkauwen het beluisteren van een cd'tje. Misschien is het herkauwen nog een keer de tekst lezen. Misschien is het herkauwen nog een keer met iemand daarover praten. We willen u danken dat u dat schenkt. We willen dat u de zegen wilt verdubbelen. Iedere keer. Zo bent u. En we willen voor elkaar bidden. Voor elkaar ook vragen om uw zegen, om uw bewaring. Ook de technische dingen bedanken we u voor iedereen die hier voorbereidend werk heeft gedaan. Voor de gastvrijheid danken wij u. Voordat dat al is gebeurd. We willen u bidden om een bijzondere doorwerking. We danken u voor deze avond. En we danken u heel speciaal voor de Heer Jezus. Uw geliefde, de enige die voor u waardevol is. We waren allemaal waardeloos, maar we zijn nu in hem waardevol. Omdat Hij ons leven is, zijn we waardevol. En als wij bij u komen, Vader, dan ziet u Hem komen. En dan geniet u. Niet om ons, om wie wij zijn, om wie Hij is in ons. Dank u wel daarvoor. We bidden uw zegen ook voor de terugtocht. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan zeggen, wij danken u, Heer God Almachtig, die was en is en komen zal. Wat fijn dat er muziek is.